Gemeente, we hebben boven de prediking gezet ontkomen of omkomen. Een evangelieboodschap deze morgen. Gemeente, we willen in de eerste plaats nadenken over drie onmogelijkheden. Onmogelijkheden aan onze kant om in te gaan in het koninkrijk der hemelen, om in te gaan in het eeuwige leven. Maar de tekst van onze prediking, die wij met elkaar gelezen hebben, bepaalt ons bij de dood en het leven, bij oordeel en genade. En nu is er veel waar wij ons druk om kunnen maken in ons leven. Ons werk, onze relaties, kinderen, auto, onze baan, beroepskeuze. Wat is er al niet wat op ons pad komt, waar wij keuze moeten maken en waar wij geweldig druk mee kunnen zijn? Allemaal niet onbelangrijk, maar gemeente, de tekst van vanmorgen stelt u en mij de meest fundamentele vraag, de kernvraag, de belangrijkste vraag voor ons leven. Hoe staat het met u, hoe staat het met mij ten opzichte van onze Schepper, van God? Wat is onze toestand waarin wij ons bevinden? En gemeente, dan wil de Heer ons vanmorgen stilzetten bij de dood en bij het leven, bij het eeuwige oordeel of bij onze eeuwige behoudenis door het geloof in zijn woord. God wil ons stilzetten vanmorgen. Even stilstaan. Net als die verloren zoon die op een gegeven moment tot zichzelf kwam en uiteindelijk de tijd kreeg om na te denken over zijn toestand waarin hij terecht was gekomen. En gemeente, zo moeten wij ook naleren denken over onze toestand, ons sterfelijk bestaan, voordat de dood ons eeuwig stilzet. Moeten wij leren stilstaan bij de dood, hoe het komt dat wij in die toestand terecht zijn gekomen waar wij ons in bevinden. Of kent u dat niet? Is dat niet nodig voor u en voor mij, dat wij leren inzien wat onze staat is, onze toestand is voor God? En of we nu bekeerd zijn, gemeente, of niet. Maar het is nodig dat we een diep inzicht krijgen hoe het er met ons voorstaat buiten God. Hoe het er met ons voorstaat, op onszelf beschouwd, opgesloten in ons bestaan, machteloos om onszelf te kunnen verlossen. En gemeente, dan is het belangrijk dat wij door het woord leren wie wij zijn, hoe het er met ons voorstaat. En daar wil ik iets over zeggen aan de hand van een voorbeeld, wat ik wil gebruiken om dieper in te gaan op die drie onmogelijkheden. Ik zie een man voor me in een gevangenis, in een cel tussen vier muren. Een man die door een ernstige wetsovertreding is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij zit er op het bankje, hand in het haar, geen uitzicht. En nu was het vroeger mogelijk, en soms vandaag ook wel, dat je de gevangenisstraf om kon zetten in een geldboete. Of zelfs een ander kon die straf afkopen, zodat de gevangene vrij uitging. Maar die heeft hij niet. En geld verdienen kan hij niet. Hij is platzak. En hij zit in die gevangenis. En hij kan onmogelijk aan geld komen. Dus er schiet eigenlijk weinig anders over voor deze man dan een uitzichtloos bestaan in het kleine kamertje waar hij zich bevindt. Uitzicht om daar zijn straf af te kopen is er niet, dat een levenslange gevangenis. Het is onbetaalbaar. Elke mogelijkheid om de vrijheid te verkrijgen is afgesloten. Misschien dat er ooit iemand komt die hem de mogelijkheid zal bieden om weer zijn vrijheid terug te krijgen. Maar dat moet hem er net treffen. Maar nu is dat in ieder geval niet zo. En als we dan nadenken, gemeente, over ons bestaan, is dat veel anders van nature? Ook wij staan in de schuld bij God. Niet door een ernstige wetsovertreding, maar door een voortdurend overtreden van die wet van God. Wij die in en vanuit onszelf God niet nodig hebben en God niet nodig hebben gehad, die niet rekenen met God, onze Schepper, die u geschapen heeft, geweven heeft in de baarmoeder als een wonderlijk kunstwerk, zoals ook Nathan. En toch, gemeente, dat we ons niet houden aan die heerschappij van God, maar het vertreden met onze voeten en mensen hun eigen weg gaan, met hun eigen ik in het middelpunt. En dat, gemeente, brengt ook ons onder het oordeel. Onder het oordeel van God. Dat we hem niet achten als onze Schepper die ons de adem geeft. De een na de ander. En die ons de hartklop geeft, die ons het leven geeft. En dat wij ons toch niet aantrekken van God. En gemeente, wie zal die schuld afbetalen voor u? Wie zal voor u het bedrag betalen om u vrij te kopen van uw schuld voor God? Want we hebben geen geestelijke gum die we uit onze zak kunnen trekken om onze schuld uit te wissen voor God. Gedane zaken nemen geen keer. Wie kan zich ontdoen van zijn of haar schuld? Gemeente, dat is onze eerste onmogelijkheid. Onze schuld voor God. We staan bij God in het rood. En van goed maken is geen sprake meer. Wij kunnen onze zonden niet uitwissen, zeiden we. Maar we kunnen er ook niets tegenover stellen. Was dat maar waar? Want dat zal een leven moeten zijn van recht en gerechtigheid. Wat tegemoet komt aan de heiligheid van God. En welk mens zal dat doen? De praktijk leert dat we elke mogelijkheid missen vanuit onszelf om er iets tegenover te zetten. Uiteindelijk komt het hierop neer dat wij schuld met schuld vermeerderen. Wie kan zijn zondige natuur, de baas, die innerlijke neigingen tot het kwade, van kwade begeerte, vuile innerlijke neigingen tot liegen, tot haat, tot nijd, rivaliteit, waarin ik uiteindelijk mezelf wil handhaven, ik. Wie doet het, gemeente? Wie zal zijn zondige natuur de baas kunnen om er iets tegenover te zetten, om die schuld terug te betalen aan God? Niemand. Paulus dacht het te doen, maar uiteindelijk was hij alleen maar bezig met zichzelf. De rijke jongeling dacht dat hij al een eind op weg was, maar als het puntje bij het paaltje kwam, bleek ook in zijn leven dat zijn eigen ik nog steeds centraal stond in zijn leven. Gemeente, en dan Petrus, die ijverig vocht en opkwam voor de zaak van zijn meester, voor de zaak van God. Maar voor een klein meisje verkocht hij alles en verloochende hij zijn meester. Die innerlijke drang tot het verkeerde. Zeker als het erop aankomt. Gemeente, wie zal uiteindelijk zichzelf de baas kunnen en zijn schuld betalen tegenover God? Onze zondigheid staat ons in de weg. Dat is de tweede onmogelijkheid. In de eerste plaats onze schuld voor God. In de tweede plaats onze zondigheid, waardoor wij nooit onze koers vanuit onszelf kunnen veranderen, kunnen wijzigen. En het enige wat ons rest is op een andere manier uit die gevangenis te ontvluchten, zoals die man daar zit, zonder een mogelijkheid om te ontvluchten, maar om een manier te zoeken om ook onze gevangenis te ontvluchten, de gevangenis van uw sterfelijkheid. Als de haargrens omhoog gaat en we soms naar ons haar grijpen, maar we ontdekken dat we ouder worden en ouder, dat we onderworpen zijn aan de dood. Wie zal zich ontdoen van zijn sterfelijkheid? Wie is er ook onder ons, u of jij, hoe fris je ook bent en krachtig je bent in je jonge leven, maar wie zal uiteindelijk niet de slaap des doods slapen? Onsterfelijkheid, dat is iets van de sprookjesboeken, van de kinderboeken. Maar de realiteit waarin we leven, gemeente, dat wordt elke dag bewaarheid. Dat de mens het loon van de zonde ontvangt. En dat is de bezoldiging der zonde, is de dood. Het loon van de zonde is de dood. De derde onmogelijkheid om in te gaan in het eeuwige leven, dat is dat we onderworpen zijn aan de eeuwige dood. Gemeente, zonder hulp van buiten is de mens hopeloos en reddeloos verloren. Zetten we natuurlijk stevig aan vanmorgen. Maar toch die vraag. Staan we erbij stil? Gewoon even stilstaan hierbij. In dat razende bestaan waar we ons in bevinden. Waar zoveel op ons afkomt. En waar we ons drukker moeten maken. Maar dat u leert stilstaan. Zoals die verloren zoon tot zichzelf kwam. En inzag de toestand waarin hij zich bevond. En dat hebben we nodig, gemeente. Ook als we de Heer kennen, om van tijd tot tijd stil te staan bij wie we vanuit in en vanuit onszelf zijn. Omdat we te meer beseffen op te staan en tot Vader te gaan. Daar gaan we straks over verder. En ik herinner me nog, gemeente, een oude vrouw, een tijd geleden, een paar jaar geleden, die op sterven lag en waar ik een bezoek bracht. En die zei tegen mij: dominee, ik ben geen dominee, maar ik had mijn zwarte tenue aan. Ze zei: dominee, het gaat erom spannen. Het gaat erom spannen. Zij voelde haar einde naderen. En ze kende de Heer Jezus niet. En aan het eind van haar leven besefte zij: het gaat erom spannen. En nu, toen dacht ik, ja, eigenlijk spant het hele leven al om als wij de Heer niet kennen. Het spant erom. Wat we sterfelijke mensen zijn. En dat in het leven het heden der genade. Dat we moeten weten geborgen te zijn in de Heer Jezus Christus. Maar deze vrouw ging inzien dat ook zij een gevangene was van haar eigen zonde, schuld, zondigheid en sterfelijkheid. En dat haar einde rampzalig zou zijn als zij zo zou sterven zoals ze nu was. Aangrijpend. Als iemand aan het einde van het leven komt en dan uiteindelijk stilstaat bij wie die is. En dan ontdekt dat het erom gaat spannen. Wij gaan naar onze tekstgemeente. Een heerlijke tekst. Vol van verlossing en uitzicht voor zondige mensen die kampen met die drie onmogelijkheden. Die daar niet uit kunnen komen vanuit zichzelf. Onze schuld voor God, onze zondigheid en onze sterfelijkheid. Voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is overgegaan van de dood in het leven. Is dat geen wonder, gemeente? Dat God die gevangenis ingekomen is en vanmorgen naast u komt zitten in de verkondiging van het woord. Bij een ieder van ons die de deur hebben dichtgesmeten met de sleutel aan de buitenkant. En dat God binnenkomt. En daar heeft hij geen sleutel voor nodig. Maar wat daar wel voor nodig was, dat hij ons bestaan komt delen, uw bestaan. En dan zien wij Hem, die was het woord van de beginnen. Waarvan Johannes zegt, dat woord was bij God. En het woord was God. En het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons getabernakeld. Zo dichtbij kwam de Heer Jezus, dat hij kleine kinderen op zijn schoot nam. En de taal van kinderen sprak, een kus en een aai over de bol en de zegen van God. Zo nabij kwam hij. Het vlees geworden woord, als mens, kwam hij ons bestaan binnen. God zoekt ons op in zijn eeuwige Zoon, de Heer Jezus Christus gemeente. Wat kwam hij doen? Om gevangenen te prediken. Loslating. Loslating. Om verslagenen heen te zenden in vrijheid. En om te prediken het jubeljaar des Heren. Dat zou een preek waard zijn, deze tekst. En dat is zijn woord, gemeente. Dat is zijn evangelie waarmee God ons bestaan binnenkomt. In de persoon van de Heer Jezus Christus. Ons bestaan. En hij heeft het gezegd, de ure komt en is nu. Dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. En doden, gemeente, dat zegt gelijk alles over wie wij van nature zijn. Doden. En hij kwam te midden van stervenden. Hij kwam te midden in het land der stervenden. Niet in het land der levenden, maar in het land van der stervenden, van mensen die bezig zijn af te takelen en het loon van de zonde te ontvangen. En dat is de dood. En eigenlijk leefde er maar één mens. Eigenlijk leefde er maar één mens waarlijk. En dat is de mens, de Heere Jezus Christus. En die ene levende mens is Hij, de Heere Jezus. En daarom heeft God hem het werk opgedragen om dode mensen, om zijn dode medemensen levend te maken. Om ze het leven te geven. En zo wandelde hij de levende. Te midden van stervende. Zo komt hij de levende vanmorgen. Te midden onder ons. Om u het leven aan te zeggen. Verlossing, vrijheid, eeuwig leven, toekomst. Grond onder uw bestaan. Tot in eeuwigheid. En gemeente, we zien in onze tekst hoe de Heer Jezus het toneel van deze wereld betreedt. Als het licht van de wereld. En het zegt, de Zoon des Mensen is niet gekomen. Opdat hij de wereld oordelen. Opdat hij de zielen van de mensen verderven zou. Maar om te behouden. En daar begint hij onze tekst mee. Voorwaar, voorwaar. Dan begint hij met die rijke evangeliebelofte met tweemaal amen. Waarin hij twee keer er een streep onder zet. Dat het waarachtig is. Dat het waar is. Dat het recht uit het hart van God komt. Die betrouwbaar is. Voorwaar, zeg ik u. Zeg ik jou. Klein en groot. Voorwaar. Amen, zeg ik u. Dat is het woord, gemeente, van de Heer Jezus Christus. Zo betrouwbaar. En hij bekrachtigt zijn woord. Om voor ons zeker te laten zijn dat die belofte die hij ons hier zegt, van verlossing en eeuwig leven, dat het waar is. En dat was nodig. Het gemeente, we hebben de tekst gelezen en om hem heen waren die fariseeën. Die niet geloofden dat hij de Zoon van God was. En daarom is dat bekrachtiging van zijn evangeliewoord niet voor niets. Want we hebben gelezen dat die fariseeën verontwaardigd waren. Waarom? In de eerste plaats dat hij de Sabbat brak. Dat is nog tot daar aan toe. Maar ook nog eens dat hij zichzelf aan God gelijk maakte. Want we hebben gelezen in vers 17. En Jezus antwoordde hen: mijn Vader werkt tot nu toe. En ik werk ook. En laten we de fariseeën even voor wat ze zijn. Die hebben ons hier weinig goeds te vertellen. Maar Jezus heeft ons iets heel belangrijks te vertellen over wie hij is. Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Gemeente, de Heer Jezus liet uit alles blijken dat wat hij deed, gelijk was aan de wil van de Vader. Alles wat de Heer Jezus sprak en deed, was volkomen in overeenstemming met de wil van de Vader. In vers 19 lezen wij: de Zoon kan van zichzelf niets doen, tenzij hij dat de Vader ziet doen. Want zo wat die doet, dat doet ook de Zoon des gelijks. De Heer Jezus stelt zijn handelen, alles wat hij doet, wat hij deed, op één lijn met wat de Vader doet. De Heer Jezus handelt als mens op aarde vanuit de wezenseenheid met de Vader, de onzienlijke, die een ontoegankelijk licht bewoont. God uit God, licht uit licht, van hetzelfde wezen met de Vader. En er komt nog eens bij dat de Heer Jezus verklaart aan die Farizeeën en ook aan ons dat hij het eeuwige leven heeft. Dat gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, dat hij alzo ook de Zoon gegeven heeft het leven te hebben in zichzelf. De Vader heeft het eeuwige leven, maar hij heeft van eeuwigheid af Jezus het leven gegeven, de Zoon het leven gegeven, tot eeuwigheid. De Vader en de Zoon, zij zijn één. En de Heer Jezus zegt, hij heeft de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Wordt er niet gesproken over de Heilige Geest, maar het gaat wel degelijk over de drie enige God. De Heer Jezus zocht de wil van de Vader die hem gezonden had. En dan komen we bij onze tweede gedachte. Als we gaan spreken over Gods mogelijkheid om mensen te verlossen, Gods mogelijkheid voor u van verlossing uit die gevangenis van zonde, zondigheid en sterfelijkheid. Dan laten we de macht van de duisternis maar even buiten beschouwen. Die komt hier niet in het tekstgedeelte voor. Maar als het gaat om die totale verlossing, de mogelijkheid die de Heer Jezus hier openbaart, doet hij dat in volkomen overeenstemming met zijn Vader. Voorwaar zeg ik u, die mijn woord gelooft en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven. En die komt niet in het oordeel. Die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft eeuwige leven. Lieve vrienden, deze belofte van de Heer Jezus die jij hier uitspreekt, komt niet zomaar van de Zoon des mensen, maar komt uit het Vaderhart van God. Gelijk ik hoor en gelijk ik zie, zo spreekt en handelt de Heer Jezus. Het is een woord van de drie enige God. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. En in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, zien wij de Vader. Zien wij wat in het hart van de Vader is. Hebt u zo wel eens geluisterd, gemeente, naar de belofte van het evangelie? Uitgesproken door de Heer Jezus, voorwaar, die in mij gelooft en gelooft in hem die mij gezonden heeft. Ja, dat konden die Farizeeën niet meemaken. Want dat hield ook in dat God de Sabbat brak. Maar ze verontwaardigd over. De Heer Jezus brak de Sabbat. Hij ging als een mens op de Sabbat, daar in Bethesda. En daarna maakte hij zich aan God gelijk, oftewel God brak de Sabbat. En dat konden ze niet meemaken. En al helemaal niet dat het leven, het eeuwige leven, uiteindelijk maar alleen te verkrijgen was door die man daar. Door die man. Door die mens. De mens. De Heer Jezus Christus. Maar zo is het, gemeente. En hij heeft het gezegd, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Gemeente, geloven in zijn woord, geloven in het woord van de Heer Jezus, is geloven in de Schepper. Is geloven in de God van hemel en aarde, die hem zond om een vredeboodschap te brengen. Een vredeboodschap uit het heiligdom. En die mogelijkheid van verlossing van het oordeel, van onze schuld, Gemeente, het is een gave van God. Hij heeft onder ons gewoond. En er komt vanmorgen tot u. In de verkondiging van het evangelie. Opdat we zouden weten. Dat er een mogelijkheid van ontkomen is. En dat het er meer gefundeerd zouden worden. In die ene weg van behoud. In de Heere Jezus Christus. En dan vormt de Heere Jezus Christus niet het schil tussen mij en de Vader. Dat ik achter Jezus wegkruip voor een toornige God. Die mij moet oordelen om mijn zonde. Die u moet oordelen om uw zonde. Nee, gemeente. Maar we zien in de eeuwige Zoon de weg tot de Vader. Wij moeten niet innerlijk vervuld zijn met angst voor de Vader. En dat we met vrijmoedigheid tot Jezus vluchten. Want bij hem is redding voor de Vader. Gemeente, die redding die God voor u op het oog heeft, die komt uit het vaderhart van God. Want de belofte van de Heer Jezus is een belofte die hij spreekt, omdat hij het bij de Vader gehoord heeft. Begrijpt u? Hij is de weg. Hij is de waarheid. En hij is het leven. Die in mij gelooft en in hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven. En zo komt hij tot ons, gemeente, in de gevangenis van ons leven. Die gevangenis van de onmogelijkheid door onze schuld, door onze zondigheid en onze sterfelijkheid. Daar komt hij ons bestaan binnen en reikt ons vanmorgen de hand en zegt: voorwaar, mijn vriend, vrouw, moeder, kind, die in mij gelooft en in hem die mij gezonden heeft. En bedenk, gemeente, dat enkel door het geloof in deze Heer Jezus Christus men overgaat in het leven en voor altijd komt buiten het bereik van het oordeel, buiten het bereik van de dood. En hij brengt ons in de volle gemeenschap met God. En u zal vragen: hoe zal ik dan het oordeel ontgaan? Hoe gaat dat dan? Hoe zit dat dan? Goed, het is een belofte en die belofte is waarachtig, betrouwbaar. Het is een belofte die Jezus spreekt, ook namens de Vader. Hij is de weg. Maar wie zal dan die losprijs betalen om mij uit die gevangenschap te verlossen? Wie zal uw leven in orde gaan maken met God? Nou, gemeente, die staat vanmorgen voor u. Die dat doet, dat is hij zelf. Dat is hij zelf. Die vanmorgen het evangelie laat verkondigen. De stem van de Zoon luidbaar maakt. Ook in 2006. Hij, de Zoon. Hij is ondergegaan in het oordeel. Hij kwam in die gevangenis om zich te vernederen. En de zonde der wereld op zich te nemen. Omdat wij door zijn striemen genezing zouden verkrijgen, gemeente. En hij ging die weg. Die onderste weg. Hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij kwam in het gericht. Hij kwam in het gericht op Golgotha's heuveltop. In het oordeel. Voor de zonde der wereld. Om het daar te dragen. En weg te dragen als de Goël. Als de losser. Die mij loskoopt. Die mij vrijkoopt. En let wel, gemeente. Dat doet Jezus. Maar het is gelijk de wil van de Vader. Want Jezus doet niets buiten de Vader op. Hij is één met de Vader. En daarom zie ik daar aan het kruis de liefde van een drie-enige God. En toen hij uitriep: het is volbracht. Daar was de prijs betaald. En daarom moeten we niet zoeken in onze zakken. Of dat we nog iets hebben in onszelf. Om aangenaam te zijn voor God. Maar die de stem van de Zoon van God hoort. En inziet dat hij alleen de weg is. En gelooft dat zijn woord waarachtig is. Die heeft leven. Die daar ziet op Golgotha's heuveltop en het hoort klinken. Het is volbracht. Ja, daar breekt de gevangenisdeur van mijn leven open. Daar zie ik die enige weg ter ontkoming om te ontsnappen uit mijn bestaan, om eigen schuld, om mijn eigen dwaasheid. Hij, de Goël die verlost. Hoort u zijn stem, gemeente? Grijpt u zijn uitgestoken handen vanmorgen, die doorboord waren op het kruis van Golgotha. Hij die de toren van God heeft gedragen, weggedragen. En die ons de rekening presenteert, voldaan. En die het gelooft, die heeft het. Want dat staat er toch? Die in mij gelooft en in hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven. Niet die zal hebben, maar die heeft het. Want door dat geloof, door die overgave van de Heer Jezus Christus, verenigen wij ons met hem. Worden wij, zoals Paulus zegt, één plant met hem. En waren wij het in hem, toen hij stierf van het kruis van Golgotha. Hij voor mij, maar ook gemeente is een opstanding. Hij voor mij. Hij voor mij. Dat zijn dood mijn dood wordt. Zijn oordeel mijn oordeel. En zijn opstanding en leven. En eeuwig leven. Dat wordt ons leven. Door het geloof in hem. Daarom zegt hij die in mij gelooft. En in hem die mij gezonden heeft. Die heeft het eeuwige leven. En komt niet in het oordeel, gemeente. Want er is maar één oordeel voor een mens. Of hij draagt het zelf. Of het is voor hem gedragen door die enige wonderschone mens. De Zoon van God, de Heer Jezus Christus. En als we ons zo met hem mogen verenigen in zijn oordeel, hij voor mij. En hij zegt het hoor, amen, amen. Hij zet er een streep onder voor u. Als u wanhoopt aan uw eigen bestaan, onder uw zonde, als u terugkijkt op uw leven en zegt, hoe moet het? Dan zegt hij nou, zo moet het. Zo moest het gaan. Toen ik de weg ging naar het kruis van Golgotha. En leg nou je handen. Eens in mijn sterke handen. Ik trek je uit dat zondige bestaan. Ik verlos jou daaruit. Ik ben de weg. De waarheid. En het leven. En gemeente. Dan gaan we door het geloof in hem. Over in dat eeuwige leven. Dat brengt ons buiten het bereik. Van het oordeel. Van de eeuwige dood. En nou zegt ook onze tekst. De ure komt en is nu. Nu. Het genade is altijd het heden der genade. God is niet een God van morgen of van overmorgen. Maar God is een God van 9:09. Hij die in de eeuwigheid leeft. Spreekt u altijd in het heden aan. Heden. Indien gij zijn stem hoort. En Jezus zegt de ure komt en is nu. Dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En dat is niet zomaar een horen, zoals u al heel veel gehoord hebt deze morgen, alleen puur als het gaat om een stem. Maar dat het tot ons doordringt. Niet een horen, zoals we zoveel horen waar we aan gewend raken en het eigenlijk niet meer horen. Of iets horen wat ons niet interesseert en wat daarom volledig langs ons voorbij gaat. Maar een horen van een woord wat onze aandacht pakt, gevangen neemt. En waar we innerlijk van voelen, dit is waarheid. En hier komt het op aan. En dat we niet alleen horen, maar ook gehoor geven. Gehoorzamen. Want gemeente, het is erop of eronder. Er staat van McShane die prachtige regels. Toen boog ik mij en geloofde. En God sprak mij vrij. Dat kon ook niet anders. Want dat had de Heer beloofd. En wat hij belooft, dat doet hij. Amen, amen. Voorwaar zeg ik u. Wat hij zegt, gemeente, tegen u, dat doet hij. Toen boog ik mij en geloofde. En God sprak mij vrij. Maar er staat ook van die fariseeën. Gij wilt tot mij niet komen. En dat is één van twee. Of we werpen ons eigen in die eeuwige armen van genade en ontferming van Jezus. En door hem, ten diepste in de armen van God. Of we gaan onze eigen weg. En zo zijn er, ik ben een keer in een baptistengemeente geweest een tijd geleden. En daar was het ietsje vrijer. En daar hadden ze een soort klein toneelspel waarin ze iemand in de gevangenis zat die pertinent, dat was de evangelisatiedienst, die pertinent niet die gevangenis uit wilde. En toen hadden ze de deur van het slot afgedaan en die man die bleef toch daar zitten waar hij zat. Dat was natuurlijk een hele rare aanblik om dat te zien. Maar het is wel precies, druk het uit, de toestand van velen die het evangelie horen, waar de deur van het slot is gedaan en God ons verkondigt, voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft heeft het eeuwige leven, maar die toch liever blijven verzitten in hun eigen bestaan. Dan zegt de Heer tegen die fariseeën: gij wil tot mij niet komen. Jullie willen het niet. En dan lezen we in vers 25 die eerste stem, die uren komt en is nu. Dat is het heden der genade. Maar we lezen van nog een stem in vers 28. Waar staat, want de uren komt. En er staat niet bij, het is nu. Er staat de uren komt, dat is toekomst. Dat is de dag van het gericht, wanneer Jezus komt. Op de wolken des hemels. Als het lam van God, maar ook als de leeuw uit Juda's stam. En dan staat er, waarin alle die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En ze zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens. Maar die het kwade gedaan hebben tot de opstanding van het oordeel. Dat staat verdoemenis in de Statenvertaling. Maar ik denk dat we het beter kunnen vertalen als oordeel. Dat hangt aan elkaar vast. Het hangt samen. Maar die zullen opstaan in de opstanding van het oordeel. Ten oordeel. En die fariseeën die hier niet wilde dat hij koning over hen was, die niet tot hem wilde komen, ja, die zullen aan die eerste stem kunnen ontkomen, ja. De stem van het evangelie. Maar de stem ten oordeel, daar zal geen mens aan ontkomen die buiten Jezus is. Als we voor hem vergaderd worden, gemeente, dan is er maar één keuze. Dat is onze laatste gedachte. En er is geen grijs gebied. Geen grijs gebied. Het geloof in de Heer Jezus is een komen tot hem. En daar is geen tussenweg. En die keuze is zo scherp dat het uiteindelijk zal gaan om leven en om dood. Waagt u het met zijn voorwaar zeg ik u. En dat wil zeggen overgeven aan hem, omdat hij de weg is. Die het leven heeft ontvangen van de Vader. En levend maakt wie hij wil. En het leven schenkt wie hij wil. Hij die macht heeft in hemel en op aarde. De Zoon van God. Die ons voor zijn rekening wil nemen. Gemeente, voorwaar. En dan is er maar één keuze. Of voor hem. Of tegen hem. En Johannes heeft gezegd. Geschreven Johannes 3 vers 18. Die in hem gelooft wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft is alreeds veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En als we hier onder het oordeel blijven, gemeente, zullen we eeuwig onder het oordeel zijn. Dat kan niet anders. Maar die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die wordt niet veroordeeld. Want dan mogen we ons zalig staren op het kruis van Golgotha, waar hij zijn leven gaf. En het uitriep: het is volbracht. En dan is er geen oordeel meer. Dan is er vrijheid. Dan mag ik het weten dat het goed is tussen God en mij. Dat als ik vanmiddag sterf, dat ik hier al mag ingaan in het jubeljaar des Heren. Dat het goed is. Omdat zijn woord waarachtig is. En dat hij mij beloofd heeft. Die heeft het eeuwige leven. En die komt niet in de verdoemenis. En daarom zal ik er niet komen. Omdat hij het beloofd heeft. Dat is geloof, gemeente. Dat is overgave. Dat is met zekerheid je houden aan zijn woord. Hij heeft het gezegd. En wat hij zegt, ja, dat doet hij. Dat doet hij. En die in hem gelooft, die heeft het leven. Daarom kan u het leven hebben als u hier de deur uitgaat vanmorgen. Dat is niet iets van morgen. De uren komt en is nu. Dat is altijd een heden dat deze woorden in onze oren vervuld worden. En hij is in ons midden. Dat hebben we toch beleden in het gebed. Hij is in ons midden. Hij is tegenwoordig. En hij komt tot ons in de belofte van het evangelie. De gemeente, een kenmerk van het ware geloof. Dat is ons amen op zijn voorwaar, voorwaar. Ons amen op zijn amen, amen, zeg ik u. En dat zal ons voor eeuwig behouden. En wie daaraan twijfelt, gemeente, vanmorgen, die twijfelt aan de betrouwbaarheid van het woord van God. Als we hier aan twijfelen, twijfelen we aan de betrouwbaarheid van het woord van God. Maar het vasthouden aan dat woord, dat is het beste teken van leven dat er is. Want het vasthouden aan dit woord is tegelijk een erkenning dat ik zelf van mezelf in de dood ligt en geen weg ter ontkoming heeft. Dan zijn er die onmogelijkheden, die drie, en ik zou ze nog uit kunnen breiden. Maar juist door het geloof in dit woord, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en die komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Is overgegaan. Die zal niet overgaan, maar ik weet het, ik weet het, dat door de vereniging met Jezus is zijn leven mijn leven. En beste broeders en zusters, misschien zegt u, ja, maar ik ervaar dat nog niet altijd zo. Dat is waar. Maar wat we dan niet hebben in onze ervaring, dat hebben we in ieder geval in de belofte. En wat we in de belofte hebben, dat zullen we wis en zeker eens ervaren. Omdat hij het beloofd heeft. En hij is getrouw. Dat is geen wonder, gemeente. Dat hij zo naast ons komt zitten. Naast u komt zitten. En ons die handen toereikt. Kom herwaarts tot mij. Ga nou tot hem. Wij bidden u. Laat u nou met hem verzoenen. Waag het op zijn woord. Als we de vorige keer gezegd hebben dat iemand zijn woord geloven, is iemand geloven zoals hij is. En wat Jezus belooft, is een volheid van genade door het werk op Golgotha. Waar de Heiland ons kocht, gekocht heeft door zijn bloed. Waarom karig geleefd als de Heer zo'n rijkdom geeft en ons nodigt te nemen van die overvloed. Amen.